ging ook een klein beetje om dus de fles en hoe gaan we het verkopen. En ik moest dus denken aan Chanel nummer 5. Dat is eigenlijk zeg maar zoals we bij dus de, dat was dan nummer 5. En dit dacht van nou, dus nummer 621. En toen gingen we eens kijken en er stond er zo NO 621. En dacht van, oh ja, dus geen 621 zit erin. Maar ja. Dus zo is eigenlijk dat hele proces een beetje tot stand gekomen.
In deze podcast gaan we in gesprek met Merijn van Berlo en Maarten Bezem, de chefs van het succesvolle restaurant Shoe in Amsterdam. Zij hebben onder de naam 621 Ferments krachtige natuurlijke smaakversterkers ontwikkeld als alternatief voor de synthetische smaakversterker E621, ofwel mononatriumglutamaat. Hoe kunnen deze smaakversterkers bijdragen aan de duurzaamheid en het tegengaan van voedselverspilling? Hoe gaat het in het productieproces in zijn werk? En wat zijn de voordelen in vergelijking met synthetische varianten? Op de hoogte blijven en geen update meer missen van VMT? Word dan abonnee via www.vmt.nl, het kennisplatform voor R&D, levensmiddelenwetgeving, voedselveiligheid en duurzaamheid in food. Maarten en Merijn, hartelijk welkom allebei. Jullie hebben hier dus in hartje Amsterdam al 8 jaar een restaurant, Shoe. Hoe kom je van het runnen van een succesvol restaurant naar uiteindelijk het maken van een nieuwe smaakversterker?
Eigenlijk zijn we daar een beetje vanzelf ingerold. Dus we zijn met dit proces al een hele tijd bezig, echt al jaren. Wat we steeds eigenlijk in charges maakten voor onszelf in het restaurant. Maar we zaten ook vrij vaak eigenlijk met veel te veel. Omdat we het gewoon dus iedere keer, dan was er een menu was klaar. Hadden we wat spullen verzameld die over waren uit de productie. Als kok ben je gewoon regelmatig omgeven door reststromen.
En waar moet ik dan aan denken? Wat voor soort reststromen?
Nou ja, dus je, bijvoorbeeld van vis. Je krijgt een hele vis krijg je binnen en dan gebruik je die filets van. De kop en de gaten en al het andere, daar doe je eigenlijk niks mee. En dat verdwijnt gewoon heel vaak in de vuilnisbak. Misschien niet allemaal hier, maar anders wel bij je leverancier die de filet voor je aanlevert. Vanuit de gedachte van het restaurant zelf, waar we duurzaamheid en het gebruiken van zoveel mogelijk spullen hoog in het vaandel staat, had ik daar heel erg veel moeite mee.
Ja. Kan ik me voorstellen.
Ja, en dat eigenlijk een paar jaar geleden dat ons de mogelijkheid geboden werd door een uitvinding in Kopenhagen. Dus door het gebruik van de schimmelcultuur koji. Om eigenlijk het dierlijke proteïne om te zetten in een heerlijke smaakmaker.
Ja.
Dat wij dachten van we zouden dus kunnen kijken of dat de dingen die we dus maken, of die overblijven, sorry, of dat we daar niet een soort smaakmaker van kunnen maken voor het volgende menu.
Ja. Dus en toen zijn jullie begonnen met die visresten bijvoorbeeld?
Met die visresten, maar bijvoorbeeld dus ook met eiwit. Dus we gebruikten dan altijd een eidooier in een gerecht en het eiwit bleef over. En dat waren liters en liters en liters. En na verloop van tijd dan ben je wel klaar met de merengues maken en met... we zijn heel creatief als kok. Ja. Maar er zit ook gewoon een grens aan wat je dan nog kan gebruiken op een andere manier.
Ja, precies.
Totdat we dus dit ontdekten. En dat we eigenlijk dus van dat eiwit een soort sojasaus konden maken. Waar we in een nieuw menu dus gewoon als smaakmaker in konden zetten.
Dus het is een schimmelcultuur, goji, die komt uit Denemarken, zeg je?
Nou, nee, het proces is daar ontwikkeld in het Nordic Food Lab.
Maarten, ik heb me laten vertellen dat jij wat meer in dat proces zit. Hoe ziet dat eruit?
Nou, dan moeten we eigenlijk beginnen met hoe een traditionele garum werd gemaakt. Denk ik al door de Romeinen werd het gedaan, ook al daarvoor.
We gaan even een heel stukje terug.
We gaan een heel stukje terug. En in die tijd werden er eigenlijk overschotten van vis ingelegd in zout. En dat werd in de temperatuur van de zon gefermenteerd. En dat waren hele vissen. In de ingewanden van de vissen zitten bepaalde enzymen. En die enzymen die verteerden de vis en zetten bepaalde dingen, dus bijvoorbeeld proteïne, om in glutamaten.
Ja.
En glutamaat is dat wat smaak versterkt, of umami geeft.
Wat het product zo lekker maakt.
Lekker maakt. Ja. Dus in die tijd werd het al gedaan. En als we dan een stapje naar voren gaan, meer recent. Ik denk, zo'n 10 jaar geleden misschien. In Denemarken, Nordic Food Lab. Dat was een lab waar onder andere Noma in zat. Het restaurant Noma.
Ja.
En die zijn gaan experimenteren met het gebruik van die schimmel. Dus die koji schimmel. Koji wordt gebruikt om sojasaus, sake en miso te maken.
Ja.
En eigenlijk heeft die schimmel dezelfde enzymatische werking als de enzymen die in de ingewanden van de vis zitten. Dus, gedachtensprongetje.
Je kan het proces eigenlijk nabootsen.
Je kan het proces nabootsen met het gebruik van die schimmel op andere proteïnen of plantaardige dingen.
Ja, want ik zie hier naast me een grote schaal staan waar dus rijst in zit. En dus die schimmel eigenlijk bovenop en doorheen zit.
Ja.
En nou heb ik straks visresten. Hoe gaat het dan in zijn werk?
Het is vrij eenvoudig eigenlijk. Misschien moet ik eerst vertellen hoe die schimmel op de rijst groeit.
Ja.
Dat is een kwestie van rijststomen.
Ja.
Dan enten met die schimmel,
ja.
Met die koji schimmel. Die schimmel vindt het prettig om op een bepaalde temperatuur zich te ontwikkelen. Dus zeg rond de 30 graden.
Okay.
Met een bepaalde luchtvochtigheid.
Ja.
Zeg 75-90%.
Okay.
Dus wat je dan wil doen is die schimmel in die condities voor een bepaalde tijd laten groeien. Zeg 48 uur.
Ja.
En dan begint het ofwel heel erg fruitig te ruiken. Op hogere temperaturen en op lagere temperaturen meer paddenstoelachtig.
Ja, dus daar kan je nog een beetje spelen
daar kan je,
met je
daar
smaak,
kan je in spelen, ja.
Ja. Oké, okay, ja, want als ik hier die schaal zo bekijk, dan zie ik niet een schaal rijst, maar dan zie ik echt een mooi zacht wit dekentje eroverheen.
Ja, klopt.
Hij is helemaal bedekt door de schimmel. En dat gaat soms in 48 uur al, afhankelijk van de temperatuur, zo snel?
Ja, in 48 uur. Ja, en het kan ook sneller als de temperatuur hoger is.
Ja.
Maar als de temperatuur te hoog wordt, dan gaat de schimmel dood. Als het te laag is, dan groeit de schimmel niet.
Ja.
Dus je moet een beetje zo rond de 30 graden blijven. En goed, dan heb je dus de koji. Om garum te maken, wil je die koji mengen met een bron. Dus bijvoorbeeld vlees, of vleesresten, vleesafsnijdsels, of vis, of paddenstoelen. Zeewier, kip, noem maar op.
Jullie hebben al heel veel geprobeerd hier en gedaan.
In het restaurant sowieso,
ja.
En dat meng je dan met elkaar, met water en zout.
Ja.
En dat kan je of op kamertemperatuur wegzetten, maar dan heb je een hoger zoutpercentage nodig en dan duurt de fermentatie langer. Maar wat wij doen is het op 60 graden wegzetten voor 7 weken. Dan kan je ook een lager percentage zout gebruiken en dan versnelt de enzymatische werking, waardoor het fermentatieproces dus sneller gaat.
Oké. Okay. En dat deden jullie hier dus in het restaurant en toen dachten jullie langzaam maar zeker van er zit meer in. Hoe is dat gegaan?
Ja, eigenlijk vooral door het verschil van voorheen werd eigenlijk bij de premium producten werd een ander premium product.
Ja.
En wij zochten eigenlijk meer de benadering in van oké, hoe kunnen we iets wat nu eigenlijk in de hele cirkel eigenlijk naar beneden gaat, hoe kunnen we dat eigenlijk naar boven sturen?
Ja, ook vanuit die duurzaamheidsgedachte.
Vanuit de duurzaamheidsgedachte. Ja. Dus om dat te kunnen upcyclen. Want dat had voor ons echt meerwaarde. Kijk, dingen die overblijven en dat laten composteren, dat kunnen we al lang. Ja. En dat is wat dat betreft vind ik ook, het is het minimale wat je zou moeten doen.
Ja, dat is een beetje de laagste vorm van iets hergebruiken.
Ja, precies. En dit was voor ons gewoon een uitgelezen kans om er dus gewoon een totaal ander product van te maken.
Maar jullie zijn geswitcht van de eigen keuken naar een echte productie, begreep ik.
Ja, dat komt eigenlijk vooral, sowieso zitten we hier echt gewoon aan we zitten iedere avond vol. We hebben een hele drukke keuken. Ieder hoekje, ieder gaatje, daar staat iets. Hier is gewoon niet meer ruimte dan dingen te doen die we op de schaal deden zoals we ze deden. Dus we maken hier nog steeds dingen, we proberen hier spullen uit. Maar voor echt productie, dus voor volume, dat is ook namelijk de enige manier om het rendabel te maken. Kijk, op kleine schaal kun je wat voor jezelf maken. Maar wil je dingen maken voor anderen, dan heb je echt volume nodig.
Ja, en waar zijn jullie dat gaan doen?
Ja, dat komt dus eigenlijk vanuit de collab met Lindhof in Baanbrugge.
Dat was is jullie leverancier?
Dat is onze leverancier inderdaad, ja. En wij leverden daar af en toe voor een vleeswaren, 1906. Charcuterie leverden wij onze garum, zodat ze zonder E-nummers een mooi product konden maken. Want ze wilden daar heel erg graag vanaf, vanuit hun eigen visie.
En nu hebben jullie een soort mini-plant waar dat dus geproduceerd wordt en gefermenteerd.
Dat is de ruimte van 1906, makers van charcuterie.
Ja.
Dus die maken onder andere voor Lindhof de vleeswaren.
Ja.
Ze hebben een productieruimte in Maartensdijk. En daar hebben ze voor ons een kleine ruimte ingericht. Eigenlijk een koelcel die verwarmd wordt in plaats van verkoeld. En dat is onze fermentatieruimte. Okay. Dus daar staat de garum dan 7 weken in te fermenteren.
Ja.
En voordat het allemaal in die ruimte staat, gebruiken we wat apparatuur die daar staat.
Ja.
Bijvoorbeeld een gehaktmolen om zowel de vleesresten als de paddenstoelen voor de paddenstoelenvariant, als de koji te vermalen. Mm-hmm. En vervolgens gebruiken we een grote menger om die resten met de koji en zout en water met elkaar te mengen. En dan gaat het in allemaal fermentatiebakken, in karren, zo die ruimte in.
Ja.
En daar staat het dan 7 weken.
Oké. En uiteindelijk heeft dat dus geresulteerd in een paar smaken al. Hè? Mushroom die volledig plantaardig is. Beef, carcassonne, rund. En jullie zijn nog bezig met een variant met zwarte knoflook en een van Hollandse garnalen.
Klopt.
Ja.
Ja.
En dat kan allemaal daar gemaakt worden?
Dat kan in theorie allemaal daar gemaakt worden, ja.
Ja. Wat over welke hoeveelheden hebben we het ongeveer? Waar moet ik aan denken? Want één zo'n batch duurt 7 weken, zei je?
Eén zo'n batch duurt 7 weken. En op dit moment halen we uit één zo'n batch een litertje of 700.
Ja, oké. Dus dat keer 7. Dus.
Ja, dus op de manier waarop we het nu doen, halen we 700 liter uit een batch. En dat kan dan om en nabij 7 keer per jaar.
Ja, dat is natuurlijk mooi en een mooie hoeveelheid. Maar hebben jullie volgens mij grote plannen en ambities. Wat nou als ik in één keer Unilever of Nestlé belt en die zegt, doe maar wat.
Ja.
Wat dan?
Doe maar 5000 liter.
Ja, bijvoorbeeld. Ja,
dan is inderdaad voor dit jaar in één keer alles uitverkocht. Dat klopt. Maar we zijn wat dat betreft inderdaad zeker ambitieus. In ieder geval in het feit dat we dat nu echt als een soort van mooie manier hebben gevonden om al die reststromen, in ieder geval een deel daarvan, toch gewoon een andere bestemming te geven.
Ja.
Maar zeker ook in de manier waarop het maken. Ik bedoel, we moeten nu nog energie gebruiken. Dat komt dan weliswaar grotendeels van zonnepanelen. Maar uiteindelijk willen we heel graag met restwarmte, dus bijvoorbeeld denk aan een datacentrum bijvoorbeeld, die te veel warmte hebben en daar graag vanaf willen. Daar zouden wij graag gebruik van willen maken om die garum te maken. En dan wordt het eigenlijk bijna een circulair verhaal namelijk. Dus dan eigenlijk restproducten en restwarmte omzetten in een premium nieuw product.
Zijn jullie al op zoek naar partners of weet ik het wat die jullie daarbij kunnen helpen?
We zijn altijd op zoek naar potentiële partners uiteraard. Ja. We zijn sowieso ook in gesprek met een bedrijf uit Helmond, uit voedingsmiddelentechnologie. Die ons voorgesteld hebben om te kijken of dat we op een of andere manier eventueel zouden kunnen opschalen. Dus daar zijn we mee in gesprek. Met name ook om te kijken of dat het proces zoals dat nu draait, of dat we dat wellicht iets kunnen perfectioneren.
Ja. Want merken jullie dat er een vraag is uit de voedingsindustrie naar zoiets? Want die zijn allemaal bezig natuurlijk om E-nummers van de verpakkingen te krijgen, alternatieven te bedenken.
Zeker, maar goed, ik denk dat dat vooral, met name in die hoek, dat het nog relatief nieuw is. Ik denk op zich dat de zoektocht naar E-nummervrije producten, dat die totaal niet nieuw is. Want ik was daar zelf, heel lang geleden was er ook al mee bezig met kroketten nodig had voor de parade, het theaterfestival dat ik ook nog doe.
Ja.
Oké, ik wil geen E-nummers. Dus dat wordt dan zo'n zoektocht van oké, wie maakt dat?
Ja.
Ja, en ik merk wel dus dat die club mensen die dat zelf belangrijk vindt, omdat ze weten dat hun uiteindelijke klanten dat belangrijk vinden, die groep wordt steeds groter.
Ja.
Alleen er zijn denk ik niet zo heel erg veel alternatieven die daarop inspelen, dus die daarvoor beschikbaar zijn.
Er zijn er wel een paar in de markt, ik weet niet of jullie dat hebben uitgezocht, maar je hebt natuurlijk verschillende fabrikanten die gistextracten maken. Ja. Je hebt ook een champignon-extract als alternatief, ik weet zelf dat mushrooms doet er wat in.
Mm-hmm.
Hebben jullie dat allemaal in kaart, wat er al is, zeg maar, op dat gebied?
We hebben het niet geheel in kaart, laat ik het zo zeggen.
Maar jullie proberen gewoon dan meer vanuit eigen kracht zo hup met jullie product eigenlijk de markt in te vliegen.
Ja, zeker. Maar het is ook gewoon vooral een totaal andere hoek ook waar zij uitkomen. Als je het hebt over gistextracten, heb je het ook eigenlijk al heel snel over bouillonblokjes.
Ja.
En dus een hele korte fermentatie doorgaans.
Ja.
Dus je kijkt dat de hele hoop sojasaus tegenwoordig dat 2 dagen duurt om te maken. Ja. Door gebruik van allerlei rotzooi, wat ook nooit op de fles staat. Maar wat er dus, zou je zin, een aflevering Keuringsdienst van Waarde moeten kijken.
Ja, die is pas geweest. Ik heb hem gezien.
Nou, ja. Als je dat kijkt, dan denk je wel 2 keer na voordat je zomaar wat pakt uit het schap. Voor ons, het is een lang proces. Het kost energie en veel arbeid. En dus een hele tijd voordat het klaar is. Maar voor ons is dit ook niet een ding waarvan we denken, nou, dat gaan we dan volgend jaar maar eens in 2 of 3 weken doen.
Nee. Je wilt geen concessies doen aan dat proces.
Nee, omdat we dus gewoon geloven in de kwaliteit van het product zoals die nu is.
Ja.
En dat er dus dan niet allerlei... Dus als we het groter willen maken, dan wordt de productie wat groter.
Ja.
Maar niet de rijping of de fermentatie korter.
Nee, 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 precies. Het is niet van, oké, in deze ruimte kan ik misschien ook straks 14 batches van gaan doen per jaar in plaats van die 7.
Nee, dat niet. Maar wat we dus wel in diezelfde ruimte kunnen doen, is zwarte knoflook maken. Dus vandaar dat we dus met dat ideetje kwamen. Want we hebben dus dan ook in die ruimte hebben we... niet alles zit helemaal vol. Dus daar is nog steeds plek om andere dingen te doen. En dat is een beetje dan, nou ja, de creativiteit van wij twee als chefs. Van oké, wat kunnen we doen? Dus het ene draait. En dat we vervolgens gaan kijken naar wat er nog meer zou kunnen. En toen dachten we, nou, dit staat op 60 graden. Als we nou daar knoflook bij doen, dan hebben we in dezelfde tijd dat het kost om die garum te maken, hebben we ook zwarte knoflook.
Ja. Dan maak je er eigenlijk 2 tegelijk.
Dan maak je dus eigenlijk... Nou, dus dan hebben we niet al de zwarte knoflook voor het restaurant. Maar we zouden daar dan ook vervolgens weer een garum van kunnen maken.
Ja, precies, precies.
Dus
ja.
Zo is eigenlijk dat hele ding wat voor ons eigenlijk nooit stopt. Ja, we zijn koks. Dus wij zijn er continu mee bezig.
Ja.
Nou, Maarten is zelf ook van huis uit bakker.
Ja.
Dan maak je dus iedere dag hetzelfde. Ik zou daar heel veel moeite mee hebben persoonlijk, omdat ik van afwisseling hou.
Ja.
Maar ik denk dus dat daarom, zeg maar, want dat garum verhaal, dat is dus wel veel meer een proces zoals een bakkerij werkt.
Ja, wil een continu proces, omdat je ook een continu product, een continue kwaliteit wilt.
Precies.
En in een restaurant, dat kan per dag verschillen, afhankelijk van ingrediënten.
Ja. Nee, zonder
misschien
meer.
Hoe de pet staat van de chef.
Nou ja, en het seizoen, laten we dat ook niet vergeten.
Ja. En is dat dan lastig om zeg maar vanuit zeg maar die restaurantsituatie naar een product te gaan met een continue kwaliteit en waar je eigenlijk alle parameters hetzelfde wil hebben?
Het is gewoon een heel ander spelletje.
Ja.
En dat merk je ook wel.
Ja. Hoe merk je dat dan?
Nou, door je gaat ineens een product op de markt brengen. Dus je moet aan hele andere zaken gaan denken dan zaken zoals dat in het restaurant iedere dag gaat. Nou, iedere dag krijg je verse producten binnen en die gaan dezelfde avond er ook weer uit.
Ja.
Dus het is een ander spelletje.
Ja, ik stip even 1 aspect aan, bijvoorbeeld voedselveiligheid. Is dat iets waar jullie dan in ondersteund worden? Want de producten moeten natuurlijk wel allemaal voldoen aan allerlei standaarden.
Ja, dus we laten elke batch laten we testen op allerlei microbiologische parameters. Door een food lab, door Agro Food Lab.
Ja.
En daar rolt dan een resultaat uit. Daarmee borgen we dat proces.
Ja, ja. Ik kan me ook nog voorstellen dat je tegen misschien etiketteringsvraagstukken aanloopt.
Ja, dat hadden we voorheen natuurlijk nooit.
Nee.
Nee, voorheen was het natuurlijk wel met allergenen waar het personeel van op de hoogte moet zijn.
Ja.
Dus bij vragen van gasten van ik mag dit of dat niet.
Ja, wat zit erin?
Wat zit erin? Maar nu moet er inderdaad een etiket op. De voedingswaarden moeten erop.
Ja.
Het voordeel bij ons alleen is dat het zo ontzettend weinig ingrediënten zijn. Het is in het geval van het rundvlees is het dus rundvlees, rijst, water en zout. Ja. En dus de schimmelcultuur.
Ja.
Maar verder niks anders.
Het is dus eigenlijk een heel puur product wat je neerzet.
Het is een heel puur product en het is glutenvrij. Ik denk dat dat zeg maar vergeleken met een hele hoop andere producten die op de markt zijn. Zeker ook in deze tijd met mensen die daar toch problemen mee hebben, een goede concurrent voor is.
Ik wilde het ook nog even hebben over jullie visie op die hele voedingsindustrie, waar inderdaad al jaren gesproken wordt. Je zei het al over clean label en het zoeken naar alternatieve ingrediënten. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook in de industrie de beweging van die E-nummers, die zijn zo slecht nog niet, want dat zijn juist gecontroleerde, door de Europese Unie goedgekeurde stoffen. Dus waar doen we moeilijk over? Het is vooral een perceptiedingetje bij de consument. Hoe staan jullie in die hele discussie?
Ja, ik denk dat ze ergens inderdaad misschien gelijk hebben in dat het de perceptie van de klant is uiteindelijk. Die het vooral belangrijk vindt. Maar ja, dat is wel de partij waar ze het aan verkopen. Dus ja. Linksom of rechtsom ja. Kunnen ze daar in ieder geval niet meer omheen. Of dat het nou wel of niet klopt.
Kijk, E621, dat is eigenlijk glutamaat.
Ja.
Maar gistextract bevat net zo goed datzelfde glutamaat. Maar dan misschien op een iets andere manier verkregen. Ja. Dus ja, je hoeft er dan alleen geen E621 erbij te zetten. Dus dat is natuurlijk ook... En daarom vind ik die knipoog van jullie product zo leuk, door wel dat nummer erop te zetten. Hoe ben je daarbij gekomen?
Ja, brainstorm was dat.
Ja, dan heb je denk ik met de fles wijn op tafel hebben we hier een hele tijd gezeten. En uiteindelijk... of was het een biertje? Ik weet het niet. Of een paar biertjes.
Een papiertje.
Een papiertje en een wijntje.
Ja. Een beetje krabbelen op het papiertje.
Ja. En toen kwamen jullie tot dit resultaat, deze naam.
Ja.
Het ging ook een klein beetje om dus de fles en hoe gaan we het verkopen. En ik moest dus denken aan Chanel nummer 5. Dat is eigenlijk zeg maar zoals we bij dat dat was dan nummer 5. En dit dacht van dus nummer 621. En toen gingen we eens kijken en er stond er zo NO 621. En dan van, dus geen 621 zit erin. Maar ja.
Oh, ja.
Dus zo is eigenlijk dat hele proces een beetje tot stand gekomen.
Maar stiekem ook wel met de bedoeling om, als je dus inderdaad bij de industrie, dus bij productontwikkelaars onder de aandacht wil komen, dat ze denken, dat dan opvalt, dat nummer.
Ja, je kan het iedereen vragen en iedereen weet eigenlijk al wat het is. Dan moet ik eerlijk bekennen, dus een vriend van ons die had gisteravond op Instagram een story gezet met van wie kan raden wat dat nummer is, die krijgt van mij een cadeautje wat 621 is. En toen dacht iemand die dacht dat het de oude provinciale weg in Noord-Brabant was. Dus niet iedereen weet het, maar, maar over het algemeen, ik denk vooral mensen in de voedingsmiddelenindustrie dat die echt direct die link leggen.
Wat zijn nu voor de komende tijd de plannen? Wat zijn de next steps die jullie willen gaan zetten?
De webshop is live.
Ja.
Dus mensen kunnen nu ook via de webshop bij ons bestellen.
En waar vinden ze die?
621vermens.com. We zijn bezig dus met wat verschillende andere smaken. Dus een paddenstoelengarum met zwarte knoflook erin. We zijn bezig met een test van Hollandse garnalen. Verder willen we een beetje gaan kijken naar hoe we het kunnen opschalen.
Ja.
Tenminste, daar hebben we al wel veel ideeën bij. Het valt ook goed op te schalen.
En daar heb je dan misschien weer een grotere partij bij nodig? Of kan je dat bij je huidige leverancier?
We hebben in ieder geval meer ruimte nodig. Zoals we nu draaien, zitten we gewoon aan de maximum capaciteit.
Ja.
Maar we zijn dus wel bezig met het kijken om het hele proces dus te verbeteren.
Ja.
Dus door alles te gaan persen, nu laten we eigenlijk alles gewoon zeefwit door doeken. Staat het een klein beetje onder druk, maar we zijn nu aan het kijken als we dat onder druk gaan doen. Of dat we er dan, of de yield dan beter wordt.
Nou ja, als ik het zo hoor, is het nog een hele puzzel. Is het allemaal goed te combineren als je gaat opschalen? Jullie werkzaamheden in het restaurant hier, die zijn er natuurlijk ook nog.
Nou, Maarten hebben we dus uit het restaurant weggehaald, grotendeels. En nu focust zich nu dus bijna volledig op de productie. Alleen daar kennen we natuurlijk ook gewoon wat pieken. Dus er zijn dus momenten van het opstarten en van het oogsten. En daartussen zit dan 6 weken waarbij we dus wel het proces moeten monitoren. En er zijn natuurlijk, we moeten flessen vullen. En er moet steeds meer gedaan worden. Op die manier hebben we wel dus de stabiliteit van het productieproces geborgd.
Maar Maarten, dan komt er een moment dat jij meer mensen nodig daarbij hebt.
Ja. dat lijkt me een verademing.
Ja. niet alle flessen zelf meer hoeft te vullen.
kijk, nu vul ik die flessen allemaal zelf. En er komt natuurlijk een omslagpunt. Of dat we andere apparatuur daarvoor kunnen aanschaffen, wat sneller gaat. Of we kunnen het misschien uitbesteden aan een andere partij. Die daar gewoon een hele productielijn voor hebben staan. Ja, het is een beetje de vraag wanneer dat omslagpunt komt. Ja. Ik hoop dat we dat omslagpunt dit jaar wel bereiken.
Helder verhaal. Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor dit interview. Ik hoop dat er misschien ook nog wel wat reacties gaan komen naar aanleiding van dit interview vanuit de voedingsindustrie.
Die zijn meer dan welkom.
Ja, ze kunnen altijd bij jullie aankloppen, begrijp ik. En dan gaan we zien wat jullie toekomst gaat worden natuurlijk met dit natuurlijke alternatief voor E621.
Nou, heel erg bedankt voor je tijd ook. Fijn dat we hier even mochten zijn.
Hartelijk dank.
Bedankt dat je luisterde naar deze podcast van VMT To Go. Meer horen vanuit de voedingsmiddelenindustrie? Check vmt.nl/podcasts.